Mijn naam is Octavia Siertsma. Als aanbestedingsspecialist ondersteun ik bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Ik ben de auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen en ben mede-initiator en trainer van de e-learning Leren over aanbesteden. Een complete e-learning voor iedereen die meer wil weten over het inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst.
Welkom bij deze nieuwe podcast. En ik zie Peter al kijken, die dacht dat hij zou beginnen. Wow. Volgens mij had ik gezegd dat ik de introductie zou doen. Het lijkt me goed om een keer aandacht te besteden aan de nieuwe UEA, Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Voorheen bestond die uit 14 pagina's, nu 31. Zo. Dus er zal ongetwijfeld iets aan veranderd zijn. Dus het lijkt me goed om daar een keer doorheen te lopen, wat bijzonderheden te bespreken, want ik heb er wel een paar vragen over.
31 pagina's, hé. Hou je
ja, we begonnen vroeger met één, hè, dat weet je. Elke eigen verklaring was 1 of 2 pagina's ja, en toen max. Kwam de UEA en die was 14 en nu is die 31. Dus ik ben benieuwd, als ik ooit een keer ga stoppen met dit werk, op hoeveel pagina's we dan zitten.
Ja, het grappige is dat in het begin van de introductie van de UEA er vooruitstrevende mensen waren die zeiden, dit is een verbetering. Maar dat er ook een aantal mensen waren die gewoon doodleuk nog hun eigen verklaring voor wat meestuurden.
Ja, klopt. Ja.
Dus dat was moest helemaal twee van die dingen invullen. Dubbel op.
Ja, dat was een beetje dubbel. Ja. Hoe gaan we dit handig doen, Peter? Het lijkt me leuk om die UEA eens even wat door te nemen, ja. Niet van voor tot achter. Maar er zijn een aantal zaken, daar hadden we in het overleg zo net ook even over, die vaak de aandacht behoeven. Ja. Ik vroeg ook aan jou, hoe vaak vul jij hem als inkoper eigenlijk in?
Nou, niet. Ik bedoel, ik loop hem door. Ik weet wat ik aan moet kruisen, maar daar komen we zo bij. Maar met jouw introductie bedacht ik me iets anders, wat voor onze luisteraars misschien wel lastig is. Want jij weet, onze luisteraars luisteren overal. Maar het zou misschien handig zijn als de luisteraars tijdens
achter
de podcast
hun bureau gaan zitten.
Ja, en de UEA erbij pakken.
Ja, we zullen ze ook een beetje toelichting geven.
Ja, oké. We proberen het zoveel mogelijk beeldend te verwoorden. Dat kunnen wij allebei wel. Dus die podcast gaat ook heel lang duren vandaag.
Nee, grapje. Want ik...
Jij moet weg. Dat weet ik.
Ja, ik heb een haringparty. Oh nee, dat mag ik niet zeggen.
Lekker begin met deze hitte. Gewoon even op de voorste pagina. Dat is de makkelijkste over invullen. Want dat moet ik inderdaad
klopt. Pagina 1, algemene gegevens. Hè?
Dat is heel makkelijk. Daar ben je in 30 seconden vanaf. De naam van de aanbesteden.
Maar dat is, wacht even. Dat is wat de aanbestedende dienst invult.
Ja, dat ben ik toch.
Gegevens van de aanbesteder. Dus dat is wat jij dan moet invullen.
Ja, daar begon ik ook mee. En jij corrigeert me, maar ik wilde vertellen. Daar ben je in 30 seconden, dat vertelde ik al. Daar ben je in 30 seconden vanaf. De naam van de aanbestedende dienst. Waar gaat het om? En eventueel een referentienummer, als je dat al mocht hebben. Maar dat hangt echt van de aard van de organisatie af. Dus een eenvoudig formulier op de eerste pagina. Maar Octavia, is er in die automatische aankondiging of het uniforme formulier, worden daar ook gegevens nu ingezet door Tendernet?
Dat weet ik niet.
Nee, want dat vraag ik me echt af. Want ik zie in ons voorbeeld het nummer van de aankondiging, dat zet ik er nooit in.
Nee, dat zetten aanbestedende diensten er wel eens in. Die publiceren, die krijgen een tendernummer, vullen dat op de UEA in. En volgens mij gaan ze daarna pas die UEA ook toevoegen. Heb ik wel eens begrepen. Okay. Maar dat kun je pas doen als je al gepubliceerd hebt.
Okay. Ja, nou ja. Voor het publiceren moet je wel alles uploaden.
Ja.
Kip en ei, misschien. Misschien, hè?
Ja, weet ik niet. Ja, weet ik niet. Okay. Kip, ei, kip.
Ja, we dachten een eenvoudige eerste pagina te hebben.
Hier, moet je kijken. Zijn we alweer een halve minuut verder.
Volgende pagina. Daar mag jij.
Gegevens met betrekking tot de ondernemer.
Daar mag jij los. Nou ja, los.
Daar moet de ondernemer gewoon zijn naam, BTW, KVK, naam, adres, postcode, bla bla bla. Alles, e-mailadres, internet. en contactpersoon of personen.
Ik wil daar...
En dat is, wacht even hoor, dat is wel interessant, want dat hoeft dus niet degene te zijn die ondertekent.
Dat wilde ik dus net zeggen, hè? Ga je mij de vliegen afvangen? Dat schiet niet op, hè? Nee, dat klopt, want ik zie vaak genoeg daar staan de ondertekenaar. En soms is dat de CEO, algemeen directeur, maar dat is niet de persoon die je wil hebben als je een vraag hebt over de UEA. Hè? Het telefoonnummer.
Of over de inschrijving.
Ja, dat is één ding wat ik, waar ik het dus ook met je eens ben al. Het tweede is of ze de juiste naam op willen schrijven. Want ik maak het ook wel mee dat naam ondernemer afwijkend is van de naam waaronder ze zich geregistreerd hebben in bijvoorbeeld Tendernet of bijvoorbeeld Mercel.
Volgens mij maakt dat geen doedel uit. Nou, volgens mij moet de naam van de ondernemer zijn zoals die staat in de KVK.
Ja, maar dan blijf ik toch even bij mijn punt dat men dan ook eens even moet kijken naar hoe men zich in Mercel of Tendernet geregistreerd heeft.
Ja, maar dat is geen officieel iets, dus dat vind ik onzin.
Nee, ja, dat mag jij onzin vinden, maar dat klopt niet. Want ik krijg documenten uit Mercel. Ik moet rapportages aanleveren. Ik moet een procesverbaal van ontvangst opstellen. En daar komt dus een andere naam bij te staan. Dan zijn de mensen in mijn organisatie, waar ik voor werk op dat moment, die zijn af en toe in verwarring. Want de ondernemer is inderdaad, bedoel, daar kan je niet mee frauderen, daar heb je gelijk in. BTW-nummer, ja. KVK-nummer, dat hoort bij de naam van de ondernemer. Maar mijn verzoek aan inschrijvers is wel of ze even willen controleren met welke naam ze in Tendernet of Mercel of iedere andere.
Nee, daar ben ik het niet met je eens. Wat je ziet is dat er soms holdings zijn met de onderbedrijven. En dat ze met een holdingnaam inschrijven in plaats van met een van de onderliggende bedrijven. Of dat ze het holding, nee ik zeg het verkeerd, dat ze het holding account gebruiken om met een van die bedrijven in te schrijven. Anders moet je voor al die bedrijven accounts aanvragen bij Tendernet, allemaal e-herkenning, allemaal custom. Dus dat ze één account hebben namens een holding met meerdere bedrijven, dat snap ik wel. En ik wil niet veel zeggen hoor, maar ik heb ook wel eens een aanbesteding of een inschrijving ingeleverd namens een bedrijf wat geen e-herkenning had. Wat maakt het uit?
Nee, daar hebben we even een verschil van mening. Ik vind dat het...
ik ben het niet met je eens.
Want ik moet elke keer die dingen uitleggen van ja, dat is niet de leverancier die heeft ingeschreven. Ja.
Ja, dat maakt toch niet uit?
Jawel, want ik moet...
Dat was vroeger met de courier toch ook niet? Er kwam DHL en die leverde een inschrijving af. En dan is het toch ook niet DHL die inschrijft en die daar aan de balie het pakketje overhandigt?
Nee,
ik vind dat onzin.
Deze vergelijking gaat echt compleet mank. Nou, zijn we het dus niet even niet eens. Want ik moet alles maar uitleggen.
Ja, vind ik wel.
Nee.
Dan staat daar onderaan algemene informatie. Is de ondernemer een micro, kleine of middelgrote onderneming? Waarom moeten ze dat invullen?
Ik zou het niet weten, maar
wat gebeurt daarmee?
Ik kan wel raden.
Ja, dat kan ik ook.
Nou, raad jij dan? Dan raad ik daarna.
Het Tendernet registreert hopelijk hoeveel micro, kleine of middelgrote ondernemingen inschrijven.
Ja.
Maar ik zie daar nooit wat van.
Nou, het zou ook handiger zijn als ze definiëren wat ze onder een micro, kleine of middelgrote onderneming verstaan. Maar misschien is dat ergens wel vastgelegd.
Ja, dat staat eronder, Peter, op de volgende pagina.
Dat staat er dus niet onder.
De definitie van micro, kleine en middelgrote ondernemingen.
Hey,
en het stond ook in de vorige UEA, stond het er netjes bij.
Ja, dat is niet hieronder. Hè? We blijven nu even kissenbissen, want het staat op
pagina 3, bovenaan.
Ja, precies, niet onder.
Ja.
Kleine onderneming. Oké.
Werknemers, omzet, et cetera. Dan pagina 3. Neemt de ondernemer samen met anderen deel aan de aanbestedingsprocedure? Nou, daar hebben we het eerste struikelblok.
Vertel.
Dan zegt de inschrijver tegen mij, ik ben hoofdaannemer en ik schrijf met 3 onderaannemers in. Dus we schrijven samen in. Ik zet hier ja neer.
Ja, en dan?
Dan zeg ik, nee, dat is niet goed.
En waarom zeg jij dan dat het niet goed is? Ik moet het er wel.
Omdat het alleen maar van toepassing is, het staat er ook onder, als je als combinatie, consortium, joint venture inschrijft. Dan moet je hier ja zetten.
Ik vraag wel even aandacht en dat is me eerder opgevallen. Daar heb ik eerder wel een gesprekje over gehad. Het ENZ.
Enze.
Ja, er staat aan het eind van die opsomming, combinatie consortium ja. joint venture enzovoort. En dat is, nou ja, jij weet ook als dat in een contract staat, dat is doodzonde. Want iedere jurist zegt dan van, ja, maak het even concreet. Ik vind dit hier ook niet echt. Of staat het ook weer ergens onderaan? Pagina.
Nee, dat staat niet ergens onderaan. Maar ik weet, als je als hoofdonderaannemer inschrijft, is dat niet het, dan moet je hier gewoon nee neerzetten. En dan vermeld je ergens anders je onderaannemers. Maar hier vul je alleen maar ja in wat er staat voor de enzovoort. Dus als je als combinatie, consortium, joint venture. Op gelijkwaardige voet in een samenwerking met andere partijen. Anders dan hoofdonderaannemer.
Oké, dus dit is even platgeslagen de ingewikkelde constructie. Want voor een consortium, joint venture, daar moet heel veel voor geregeld worden. Hè? Al is het maar een
klopt.
Overeenkomst. En voor wat jij net als eerste schetst, is ja eigenlijk alleen misschien een e-mailtje van, joh, we gaan samen inschrijven. Genoeg. Toch? Het heeft geen juridische
ja, dat konden. Vraagt in de praktijk. Nee, dat vraagt in de praktijk nog wat meer, omdat je ook een penvoerder moet aanwijzen. En
ja,
dat
soort dingen.
Ja.
Maar geen papierwinkel.
En als je dus als combinatie, consortium, joint venture inschrijft, dan moet je daaronder dus de rol van de ondernemer binnen de combinatie vermelden. Wie is de leider? Wie is verantwoordelijk voor welke taken? Wie zijn de andere ondernemers met wie je gezamenlijk inschrijft?
Enzovoort. Staat er
enzovoort.
Weer.
Ja, grappig hè?
Dus
ja.
Ook daar mag je. Het grappige is voor de luisteraars. Het is één smal vakje. Hè? Maar daar moet heel wat tekst in. Maar dat gaat het formulier absoluut goed. Octavia, als je dat even hebt. We zijn begonnen met 31 pagina's. Dat is een niet ingevulde of een niet volledig ingevulde. Ik denk dat als je zo'n vakje gaat invullen en je hebt als combinatie en et cetera ingeschreven, ik zou me niks verbazen als je op de 40, 50 pagina's uitkomt.
Ja, dat denk ik ook. Want dat ding klapt uit, dus dat wordt dan best wel groot. Ja, dat denk ik ook.
Dus hier, dit is wel een belangrijke. Het recht dat je erover begint, je had het in de voorbereiding ook al gezegd. Dit is wel een hele belangrijke. Waarbij ik me nu afvraag van, kom jij zo ook nog terug op de gewone hoofdaannemer-onderaannemer-constructie?
Ja, want dan wou ik bij de 2C, 2D, kom ik daarop terug.
Oké, dan hou ik die vraag nog even voor me.
Nou, dan moet je nog het perceel vermelden waarop je wil inschrijven. Nou, dat is lang niet altijd van toepassing. Hoe kijken jullie hiernaar, Peter, als je zo'n UEA krijgt? Als hier een combinatie inschrijft en iemand vermeldt wie de leider is, wie dit doet, wie dat doet. Dat neem je voor kennisgeving aan?
Nou, ik ga hier een bekentenis doen.
Oei.
Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik heb alleen de hoofdaannemer, onderaannemer constructie gehad. Ja, bizar.
Serieus?
Ja, serieus. Nou kan het zijn dat dit in de allereerste versies van de UEA niet zo uitgebreid en niet zo uitgewerkt stond.
Dit heeft er altijd volgens mij wel ingestaan hoor.
Nou, ik heb het nog nooit eerlijk, want anders had ik gewoon gezegd van, oh, dan krijg ik een hele berg met tekst. En die moet ik gaan lezen en die moet ik gaan interpreteren, toch? Niet voor kennisgeving aannemen van, nou ja, oké, ze hebben dit en dit en dit opgeschreven.
Ja, wat doe je? Want dit is toch ter informatie wie de leider is en wie de penvoerder is en dat soort dingen. Dat kun je toch niet op beoordeeld worden of uit de procedure gezet worden?
Nee, ik zie ook niet het nut in, want je hebt één partij die, wat je zei, de penvoerder is. En hoe ze dat onderling regelen. Ik blijf even het antwoord schuldig.
Goed zo. Dan gaan we naar deel 2b.
Maar
dat is een aardige.
Even terug wel terug. Dat is wel even. Heb jij wel eens voor een consortium bijvoorbeeld?
Ja, nee, niet consortium, want ik zit niet in dat soort aanbestedingen. Maar wel als combinatie. Dat ondernemers een combinatie vormen. En ja, samen inschrijven. En dan is eentje de penvoerder.
En kost
het in het verleden.
Kost het veel tijd?
Nee, in het verleden stond er in aanbestedingsdocumenten nog wel eens van, dan moet je voor die tijd een juridische vorm of zo bedacht hebben en ingeschreven. Ja. Nou, dat staat er eigenlijk nooit meer in. Dat mag ook na die tijd, als je gegund is, want dat is eigenlijk een beetje zot om dat van tevoren te eisen.
Ja.
En soms gebeurt dat, soms ook niet. Maar goed, dat krijg ik lang niet altijd meer mee, want dat is dan als er gegund is en dan is dat aan partijen om dat verder te doen. Maar ik maak het wel mee en prima, weet je, we vullen het in. Ja. Ik ben nu ook met eentje bezig met drie partijen en eentje is de penvoerder. Dus even discussie Wie dan de penvoerder is, ja, prima, bepalen zij onderling.
Ja, maar is de penvoerder ook niet, misschien moeten we die vraag ook aan de luisteraar stellen, is de penvoerder ook niet degene die als eerste aansprakelijk wordt gesteld?
Ja. Ja.
Nou, dan is het wel een belangrijke, ja.
Nou, of die als eerste aansprakelijk gesteld wordt, weet ik niet. Volgens mij zijn alle combinanten gelijk aansprakelijk. Maar de penvoerder is de contactpersoon en factuuradres en dat soort dingen. Maar of die als eerste aansprakelijk is, weet ik niet. Misschien wel als eerste, maar niet als enige. Want nee, als combinatie ben je gelijkwaardig. Ja. Dus dan is iedereen aansprakelijk. Ja, en dat is ook het verschil met hoofdonderaannemer.
Ja. Okay.
Dan moet je bij deel 2b, dat is een aardige. Hoe kijk jij daarnaar? Informatie over de vertegenwoordigers van de ondernemer.
Ik zou bijna weer zeggen van, heb ik nog nooit meegemaakt. Ik denk dat ik het twee of drie keer misschien heb meegemaakt dat hier iets over geregeld is. Want het gaat met name om, het staat onder de inleidende tekst, staat een i'tje. Alleen nodig indien afgeweken wordt van de vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals opgenomen in het KVK-handelsregister. Ja, nou, dat heb ik in de praktijk wel eens meegemaakt. Dat iemand tekende, stond niet in de KVK. En bij navraag bleek, ja, dat is, maar daar is mijn mandaat voor verleend. Oké, hoe? Dan is dat handig om dat ook te vermelden in de KVK.
Ik wou zeggen,
heb ik toen teruggegeven.
Nou, dat hoeft nog niet eens.
Nee?
Je kunt ook de tekenbevoegde gewoon een machtiging laten tekenen. Oh. Dat jij van twee regels. Dat jij gemachtigd bent namens mij om mijn inschrijving, en dan geef je aan welke dat is, daarin te vertegenwoordigen en bevoegd bent om die te tekenen. Hoef je niet eens in de KVK, hoef je niet naar de notaris. Kun je gewoon met twee regels en een machtiging op papier beide partijen tekenen, beide personen. En als je dat dus doet, als je iemand machtigt, is dus inderdaad mijn opmerking, voeg die machtiging bij. Want anders dan krijg je navraag.
Ja, en dan kunnen die wel weer hersteld worden tegenwoordig.
Ja, maar dat is altijd lastig.
Dat is lastig. Zat er nog iets meer achter jouw vraag van 2b? Deel 2b?
Nee, nou dat je ziet als inschrijvers weinig ervaring hebben met het inschrijven op een aanbesteding, dat zij dit zien, dan lezen ze niet de toevoeging. En dus hier dezelfde gegevens neerzetten voor de persoon die ook tekent. Dat zie je heel vaak.
Nee,
maar dat hoeft niet. Dit moet je alleen invullen als je afwijkt. Verder niet.
Nou, ben ik dan weer de uitzondering. Ik heb dit, die dubbeling heb ik niet, die heb ik nog niet meegemaakt.
Oké. Okay.
Dan slaan we een pagina over. Hey. Makkelijk.
Ja, dan vertegenwoordiger 2, vertegenwoordiger 3.
Oh, zelfs nog eentje. A, deel 2c. Informatie over beroep op draagkracht van andere entiteiten. Dat heeft te maken met de geschiktheidseisen, financiële en economische draagkracht, maar ook technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid, bezit van certificaten. Nou, dit laatste laat ik even weg, want daar vraag ik meestal niks over. Vraagt mijn opdrachtgever meestal niks over. Ja, dat is niet een dingetje, maar wel iets waar je attent op moet zijn om goed in te vullen. Je hebt twee keuzes, ja en nee.
En wanneer vul je ja in en wanneer vul je nee in?
Ja.
Nee, ja of nee?
Ja, nee, ik weet het niet.
Jij moet het ding toch controleren?
Ja, maar het begint een beetje een
verhoor te lijken.
Nee, maar ik maak dit ook zelden mee.
Nou, dat kan ik mij niet voorstellen. Daar kan ik me echt niet
draagkracht
voorstellen.
Van andere entiteiten.
Je doet een beroep op een onderaannemer in verband met zijn VCA, in verband met zijn ISO, in verband met referentie. En dan vul je hier ja in. Nou, dat gebeurt ontzettend veel.
Geef jij dan eens een voorbeeld?
Als ik had een tijd terug een leverancier die leverde bepaald iets en die had voor het plaatsen van de materialen had hij een VCA nodig. En dat had hij niet. En zijn onderaannemer, die hem altijd hielp met het plaatsen, die had wel een VCA. Dus dan geef je hier aan dat je een beroep doet op een andere entiteit. En dan klapt hij dus open. En dan moet je dus aangeven welke partij dat is en waarom. En dan zeggen wij, die en die is de onderaannemer die voor de graafwerkzaamheden doet. En die heeft VCA. Soms werk je samen met een partij die net de goede referentie heeft. En dan geef je dat hier ook aan. Een beroep op die en die partij. Want die voldoen die kerncompetentie en hebben die referentie.
Heb ik nou zulke simpele aanbestedingen? Of,
Nee, het kan ook zijn dat jij bij grotere aanbestedingen zit waar grotere organisaties inschrijven die het allemaal zelf doen. Dat kan ook.
Dat zou heel goed kunnen, ja.
Dat kan natuurlijk ook.
Dat zou heel goed kunnen. Dus dit is het beroep doen op referenties.
Ja, economische financiële draagkracht. Ja, ja. Als daar vragen over gesteld worden. Certificaten, als je ISO nodig hebt en dat heb jij niet, maar je onderaannemer wel. Je ziet het met name op het moment in de zorg opkomen. Bij allerlei zorgaanbestedingen vragen ze ISO. En soms vragen ze ISO voor de beveiliging, voor de informatiebeveiliging. En dat hebben al die zorgclubs zelf niet. En dan heeft hun IT-leverancier dat wel. Nou, dan zet je hier de IT-leverancier neer met dat hij dus, of zij, een beroep, een ISO voor de informatiebeveiliging heeft.
Oké. Okay.
Ja. Maar dit is een lastige, maar dat is een beetje in combinatie, omdat het moeilijk uitleggen, soms lastig uitleggen is de zin, draagkracht op andere entiteiten. Dat is natuurlijk een lastige omschrijving. Wat bedoelt iemand daarmee?
Ja, als iemand niet voldoende omzet heeft.
Nee, maar gewoon het woord, draagkracht van andere entiteiten, dat geeft vaak verwarring van wat bedoelen ze daar en wat is überhaupt een andere entiteit? Ja, dat is gewoon een andere ondernemer.
Heb jij dat ook wel eens aan een jurist gevraagd?
Nee, maar wij vullen hem meestal in voor onze opdrachtgever. Wij vragen dan een KVK en dan vullen wij hem in. En we bespreken van heb je onderaannemers en waarvoor en waarom doe je er een beroep op? En dan vullen wij het voor hem in en dan moet de opdrachtgever het goed controleren. Want het blijft uiteindelijk natuurlijk zijn formulier en zijn verantwoordelijkheid.
Ja, nee, als het mij zou overkomen zou ik die formulieren op dezelfde manier controleren. Ik heb er zelfs geen inactieve herinnering aan. Nee. Echt serieus niet.
En dan deel 2D.
Ja.
Informatie betreffende onderaannemers op wie er draagkracht de ondernemer geen beroep doet.
Dan komt weer het woordje draagkracht. Maar deze is voor jou wat duidelijker?
Ja, die is duidelijker. Want daar staat bij de vraag, staat, is de ondernemer van plan een gedeelte van de opdrachten in onderaanneming aan derden te geven? Nou, dat is heel duidelijk, dat is ja of nee. Ik bedoel, heb je iemand nodig die jou helpt met handjes of wat dan ook, dan is het ja en anders is het nee.
Even een quizvraag terug. Ik heb laatst die vraag gekregen van een leverancier die een AI-oplossing aanbood. Waar zat een deel dienstverlening via de cloud bij. Daar zat servercapaciteit bij. En ik geloof ook nog werkstations en misschien nog bepaalde software. Moet je dan al die vier, laat ik hem maar even vier noemen, hè, plat slaan voor het voorbeeld, vier verschillende leveranciers, zijn dat dan zijn onderaannemers?
Dat is een hele aardige.
Ja, vond ik ook.
Ik heb die vraag ook wel eens bij de jurist neergelegd. Als ik tafels lever aan de overheid en ik heb een busje nodig en ik huur een transporteur in om die tafels te vervoeren, is die transporteur dan een onderaannemer?
Ja.
Als ik bepaalde diensten lever, schoonmaakdiensten, en ik heb daar busjes voor en ik heb daar schoonmaakmiddelen en een zeem, zijn dan de leverancier van de busjes en de schoonmaakmiddelen en de zeemen, zijn dat onderaannemers?
Ja.
Hoe ver ga je daarin?
Ik heb een praktisch antwoord op een gegeven moment gegeven, na gewoon een hele eerlijk open gesprek. Want ik werd gewoon benaderd, iemand had de tip gekregen om mij daarover te bevragen.
Ja, dat is leuk.
En ik vond hem ook leuk van, ja, dezelfde vraag, waar leg je die grens?
Ja.
En toen hebben wij vanwege risicovermijding gezegd, ik neem ze alle vier mee als onderaannemer.
Ja, dat zou ik dus ook doen. Want je kunt er namelijk niet op afgekeurd worden als je het vermeldt. Volgens mij gaat het er vaak om dat de aanbestedende dienst het gewoon wil weten aan wie jij delen in onderaanneming geeft.
Ja.
En als je het niet zeker weet, wij adviseren ook wel eens van nou, stel de vraag maar aan de aanbestedende dienst. In hoeverre zijn dit onderaannemers? Dat is ook wel grappig. En anders vermeld ze maar gewoon.
Ja, het was zeker grappig, want dit voorbeeld wat jij aanhaalt, dat station was gepasseerd. Want dat was ook mijn eerste vraag, van hoe ver zit je in het proces? Nou, hij zegt, we zitten in de laatste fase. Hij zegt, de twee vragenrondes zijn al geweest. Ik zeg, nou, dan moet je hier geen extra vragen over stellen. Laatste fase, gewoon aanleiden. Daar was hij zelf ook heel snel in, heel pragmatisch. Hij zegt, ik ga dat risico niet lopen, dan neem ik hem mee. Maar het is een 2D, hebben we het over deel 2D... Iets minder Klopt. Zwaar als deel 2. Was het nou C of B?
C.
C. Hiervoor natuurlijk. Yes. Oké. Okay.
Dan komen we bij een hele leuke. Uitsluitingsgronden.
Ja.
Ik weet niet of je recente discussie op LinkedIn gevolgd hebt.
Van wie?
Dan, ik weet niet meer van wie. Dat ging over de UEA en de uitsluitingsgronden. De aanbesteden dienst geeft bijvoorbeeld op pagina 9 aan welke uitsluitingsgronden van toepassing zijn. Dus dat is deelneming aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, witwassen, terroristische misdrijven, kinderarbeid. Nou, iedereen die een beetje vaak inschrijft kent dat rijtje.
Ja.
En dan staat er vervolgens deelneming aan criminele organisaties.
Als eerste.
Is de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuur, nou bla bla bla, of daarin vertegenwoordigd beslissingscontrolebevoegdheid heeft om deelneming aan een criminele organisatie veroordeeld bij een onherroepelijk vonnis, bla bla bla. Door te antwoorden met ja, geeft u aan dat deze uitsluitingsgrond niet op is op u van toepassing is en voldoet u aan deze eis. Nou, hoe warrig kun je het hebben?
Ik was je al kwijt van de eerste zin. Ik denk, waar zit je nu uit te citeren?
Pagina 10.
Oh, wacht even.
Maar ze vragen of je lid bent van een criminele organisatie, of je een veroordeling aan de broek hebt. Dus dan zou je zeggen nee, maar je moet ja antwoorden.
Hé, hey, heel belangrijk.
Ja, maar dat is toch raar, Peter? Snap jij nou dat inschrijvers dit niet, dat ondernemers hier helemaal turluur van worden? Dit kan toch ook in gewoon Nederlands?
Ja, simpel.
Bent u veroordeeld, bent u lid van een criminele organisatie? Nou, dat schrijf je al niet eens in. En bent u bij verstek of wat dan ook veroordeeld? Nou, wat is uw antwoord? Ja of nee? En nu zeggen ze, voldoet u aan deze eis? En dan moet je dus ja zeggen. En dan lijkt het dus net alsof je veroordeeld bent. Dat is toch raar?
Ja, voldoet u aan deze eis? Daar staat boven, in vette zwarte letters gedrukt, deelneming aan criminele organisatie. En dan moet je al die tekst maar kunnen volgen met dubbele ontkenning ook.
Ja, precies. En door te antwoorden met ja, geeft u aan dat deze uitsluitingsgrond niet op u van toepassing is. Dat is toch raar? Dat is krom Nederlands. Daar maak je het dus ingewikkeld mee.
Ja.
Nou, dat geldt hetzelfde voor al die andere punten. Omkoping. Voldoet u aan deze eis bij omkoping door ja te zeggen? Geef je aan dat die uitsluitingsgrond niet op u van toepassing is? Nou, je wordt er helemaal gek van. Mijn handen jeuken om hier een normaal formulier van te maken.
Ja, dit is onze vraag om. Ik wil er wel eentje uithalen, want ik heb wel een speciaal voorbeeld de afgelopen jaren meegemaakt.
En dat is?
Dat was, hoe noem je dat ook alweer? De mededinging frustreren.
Oh, ja.
Volgens mij heb ik die al in een eerdere podcast verteld. En dat ik in dit geval ook zelfs pas heel laat zag dat er nog een extra document was toegevoegd. Dus ik had de UEA ook niet grondig genoeg bekeken, want ze hadden dit netjes gemeld. Alleen in dit geval waren zij nooit veroordeeld, maar was er een schikking getroffen. En een schikking treffen, dan staat het niet op je, hoe noem je dat, je strafblad. Strafblad. En in die brief stond ook wat ze aan maatregelen hadden genomen. Self-cleaning wordt dat genoemd, hè? Van hoe
zelfreinigend vermogen.
Ja, hoe voorkom je dat dit nog een keer gebeurt? Dat moet je in ieder geval wel aangeven. Maar in de basis ben ik het met je eens. Het zijn allemaal vragen die krom gesteld zijn.
Ja. En waar jij op doelt, dat staat onder deel 3c op pagina 22. Dat zijn dan gronden met betrekking tot insolventie, belangenconflict, beroepsfouten. Dat heb ik inderdaad ook een keer bij een inschrijver aan de hand gehad. Dat die had samengespannen en dat ze van de, nou wat is het, de NMCA.
Mededingingsautoriteit.
Mededingingsautoriteit, volgens mij ook een schikking. En toen hebben we inderdaad een heel verhaal toegevoegd wat ze allemaal aan maatregelen hadden genomen om te zorgen dat het gewoon niet weer gebeurde. En het grappige was, er is toen aan hun gegund en de tweede partij heeft de inkoper gebeld en die zei van, joh, dat kan niet, want ze zijn veroordeeld. Dus die inkoper zei, heb je nog meer informatie om te staven, wat voor maatregelen jullie genomen hebben? En dat hebben we netjes vermeld en die inkoper zei van, nou, dat is prima, dat klopt, klaar.
We zijn over de helft. We zijn aangeland bij deel 3b, hè? Als ik het goed heb.
Ja.
Nou, dat is op zich een redelijk makkelijke, die later ook gestaafd kan worden met bewijs. Het betalen van belasting en sociale premies. Nou, die is helder. Worden wel weer verwijzingen opgenomen naar wetsartikelen. Ik vraag me af of die inschrijvers dat allemaal gaan lezen.
Nee.
Het is alweer een A4'tje van de zoveel, hè?
Ja, klopt. Over.
Nou, nee, het zijn er twee al voor die eerste vraag.
Ja, dat
klopt. Gronden met betrekking tot betaald, dat is echt wel uitgebreider. Dit is echt volgens mij een wezenlijke wijziging, mag ik zeggen. Een wezenlijke wijziging van de UEA, want zo herinner ik me.
Ja, maar die oude stond het ook anders. Maar nu staat er weer, voldoet u aan deze eis? En door te antwoorden met ja, geeft u aan dat deze uitschakelingsgrond niet op u van toepassing is.
Ja.
Dus hetzelfde geneuzel weer.
Nou ja, ze zijn wel consequent, dat mogen we wel zeggen. Maar er worden best veel aanvullende vragen gesteld.
Ja, klopt.
Zeker als het niet, want dan gaan we door naar pagina 21, dat is eigenlijk hetzelfde, hè? De betaling van sociale premies.
Ja, precies, dat gaat zo.
Maar, dan komen we bij deel 3c.
Ja, daar had ik het net over. Gronden met betrekking tot insolventie, belangenconflicten of beroepsfouten.
Ja, en hier zie je veel aanbestedende diensten niet meer blind alles aanvinken.
Oh, hoezo dat?
Dat heeft te maken met de onmogelijkheid, om wat voor reden dan ook. Ik laat het niet in het midden, maar dat kan zijn tijd, dat kan zijn capaciteit, deskundigheid om dit te beoordelen.
Ja.
Ik bedoel, dat is de meest simpele reden en die snap ik ook. Dus ik zie wel een tendens dat hier echt gekeken wordt van betrokken bij de voorbereiding. Elke casus is weer heel apart. Ik bedoel, betrokken bij de voorbereiding. Ja, dat kan zijn van dat je iets meegelezen hebt, maar het kan ook zijn dat je teksten hebt geschreven.
Ja, dat klopt.
En is het dan frauduleus? Heb je dan meer informatie? Mag je dan niet inschrijven? Zo kan je dat bij elk van deze punten. Het zijn er 9, hè, van schending van verplichting op basis van milieu, sociaal of
arbeid. Hoe is dat te controleren door de aanbestedendienst? Want je moet wel een GVA aanleveren, maar daar staat niks in over deze gronden.
Nee, dus ik weet niet hoe zich dit verder gaat ontwikkelen. Of de aanbestedende diensten door hun gedrag hiermee zeggen van
het zal?
Slaat het stuk voortaan over bij een nieuwe versie.
Hoe kom je er ooit achter? Want ze vragen hier ook valse verklaring. Dat inderdaad iemand een valse verklaring heeft afgelegd.
Ja, is dat bij een rechtbank naar boven gekomen als het dat niet is? Nou, volgens mij kom je hier nooit achter.
Nee, volgens mij.
Of er moet iemand gaan klikken. Ja, dat zou kunnen. Maar dat hebben we al zeker
gehad,
dat
is dus wat ik net zei, dat voorbeeld van de mededingingsautoriteit, dat een andere leverancier zei van dat klopt niet.
Nou, ik denk dat faillissement, insolventie of gelijksoortig, dat is volgens mij nog wel goed te controleren. Daar is een register van.
Ja, maar doen inkopers dat?
Ja, dat
controleer jij dit?
Ja, ik hoor daar collega's wel die dit controleren. Als ze
maar controleer jij het? Want je zou dus, iedereen zegt hier van nee, daar hebben we niet, we zijn niet failliet. Controleer jij van elke inschrijver die een inschrijving inlevert met een UEA of die in faillissement is?
Als ik het heb gevraagd, dan moet ik het controleren, ja.
Maar en hoe controleer jij dat?
Volgens mij is er een register waar dit geregistreerd wordt.
Oké.
Maar dan nog kan het ook weer heel ingewikkeld zijn met constructies van BV's, holdings en andere zaken. Eigenaarschap van aandelen. Ik kan hier hele ingewikkelde dingen bij verzinnen.
Ja.
Waarbij je er ook weer niet achter komt. Ernstig beroepsfout vond ik wel een leuke, want op een gegeven moment waren de grote 4 accountants, die zijn allemaal volgens mij wel in het nieuws, op gevaar of dat ik nu accountants allemaal op mijn nek krijg. Die zijn volgens mij allemaal betrokken geweest bij
bouwbedrijven.
Ja, bij fouten.
Ja.
Ja, die had je dan niet eens meer kunnen uitnodigen. Nee. Dus ja, weet je, het pragmatisme gaat hier overheersen.
Ja. Vervolgens op de volgende pagina's, ook even qua tijd, gaan ze al die artikelen, gaan ze al die aspecten gaan ze uitwerken.
Ja.
Dus dat is milieu, sociaal arbeidsrecht, Nou ja, faillissement moet je antwoord op geven. Kost allemaal een pagina per vraag, zo ongeveer. Vervalsing van de mededinging. Belangenconflict. Betrokken bij de voorbereiding. Nou, iedereen die regelmatig een UEA invult, die weet dat. Dan selectiecriteria, deel 4. En dan zitten we ondertussen op pagina 29. Ja. We schieten op.
Nou, dat is de meest simpele, hè? Zal ik het letterlijk even op?
Lees even op wat er staat.
Bij de ei. De ondernemer verklaart met betrekking tot de selectiecriteria dat hij voldoet aan de voorgeschreven selectiecriteria.
Nou, dat is heel simpel.
Twee mogelijkheden, ja of nee. Als je nee invult, en ik voel hem al aankomen en ik kop hem even zelf in die voorzet.
Goed, zo, kop hem maar even in voor open doel.
Dan ga je natuurlijk niet inschrijven. Nee. Want het is knock-out.
Precies.
Dus een hele bijzondere toch weer. Maar
ja.
Kort.
Dan deel... Wat is het? 6?
Maar deel 5 zit er niet in.
Nee, hij gaat van deel 4 naar deel 6. Dat is ook interessant. Ja.
We zien het tegelijk, ja. Ja. Nou, goed, is er hier
deel
iets fout 6, gegaan?
Slotopmerking. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Piano, is hier iets verkeerd gegaan?
Ja.
Dan moet je op de laatste pagina tekenen.
Ja, nou, dat is simpel. Dat kan tegenwoordig. Heel makkelijk digitaal, dat zie je.
Ja, maar dat mag steeds minder vaak.
Ja? Waarom?
Ja, allemaal printen, tekenen, scannen en in uploaden.
Oh?
Ja, en even voor de duidelijkheid, Peter, maar ik neem aan dat jij dat ook checkt. Hier staan dus degenen die namens de KVK bevoegd zijn om te tekenen.
Ja, dat is meestal het eerste wat ik controleer.
En hoe controleer je dat?
Door het KVK.
Want wat staat er nog meer op de KVK?
Ja, er staat zoveel. Wat doe je op iets specifieks?
Nou ja, of iemand alleen of gezamenlijk bevoegd is. Want als ze gezamenlijk bevoegd zijn, twee directieleden, moeten ze dus samen tekenen.
Ja, er staat trouwens ruimte voor luisteraars voor 3 ondergetekenden.
Ja,
dus
heel klein vakje voor de handtekening.
Ja, als het er 4 zijn, dan heb je een probleem.
Ja, je kon altijd ondertekenaars toevoegen.
Ja. Nou ja, misschien kan dat ook nog. Het is wel zo dat soms met holding, daar hebben we al even gehad aan de hand gehad, holdingconstructies, dat de werkmaatschappij tekenbevoegd is. Maar daar staat natuurlijk geen naam bij van een persoon. Nou, als dat aan de orde is, volgens mij moet je ook zorgen als inschrijver dat je het KVK-document... Hou het nog even vast, want ik wil nog iets anders over dat KVK-document zeggen. Dat je dat ook moet toevoegen.
Ja, want je moet net zo lang uitpuzzelen, zeggen wij altijd, tot je bij een natuurlijke persoon komt. En dat kan een werkmaatschappij zijn, een holding of wie dan ook. Maar je moet uitkomen bij een natuurlijke persoon die inderdaad bevoegd is om te tekenen.
Ja.
Of samen, of wat dan ook. Maar als die alleen bevoegd is, of die dan ook voor dit bedrag bevoegd is, daar gaat het natuurlijk ook om. Ja, en wat wou jij nog zeggen over de KVK?
Nou, ik hoor wel eens verhalen van organisaties die de KVK pas opvragen bij voornemen tot gunning, bij degene aan wie de opdracht is gegund.
En dan dat lijkt me niet handig.
Hoe kan dat nou? Ik bedoel, je moet toch even controleren of die UEA goed is ingevuld en misschien andere documenten ook. Dus
goed, als je natuurlijk al jaren inschrijft en je weet je KVK-nummer en je weet wie er bevoegd is om te tekenen, dan vul je natuurlijk als tendermanager dat ding blindelings vul je natuurlijk zo in.
Ja,
kijk, maar... wij vragen een KVK op bij onze opdrachtgever, zodat we het kunnen controleren. Maar ik kan me voorstellen, ik heb ook als interimmer bij grote bedrijven gezeten, dan weet je geen met blindelings wat je KVK-nummer is en wie er tekent. En dan hoef je me echt niet meer op te vragen.
Nee, jij niet, maar ik ben de aanbestedende dienst.
Oh, jij vraagt hem dan
pas. Ja, sorry. Ik moet hem opvragen, want anders kan ik niks controleren.
Ja, maar dat vind ik dus een beetje raar eigenlijk, dat je hem dus pas daarna bij de verificatie moet indienen. Wij sturen hem heel vaak gewoon mee.
Dat zeg ik dus ook, dat ik dat soort voorbeelden hoor en dat ik denk van ja, maar dit klopt niet. Want dan loop ik er tegenaan dat ik geen volledige controle kan uitoefenen.
Klopt, ja.
Maar,
Okay, volgens mij zijn we klaar. Ja, en volgens mij is dit ook meteen de langste podcast ooit.
Vertel.
Dus ik stel voor...
Oh, die is echt lang.
Dat we een einde aan breien.
Oh, maar we hadden er zo'n zin in waarschijnlijk. Nou, moeten we nog een waarschuwing afgeven straks bij de begeleidende tekst?
Ja, doe maar. Maar eigenlijk als waarschuwing in het algemeen, als je de UEA invult, lees het goed. Vier ogen principe, laat hem altijd door een ander controleren.
Ja, en heb je niet iemand binnen je eigen netwerk, wees dan niet beschroomd om een externe erbij te halen. Beter ten hele gekeerd dan ten halve gedwaald of zoiets.
Ja, zoiets. Ik vind het een mooie afsluiting.
Nou ja, weet je, ik wil...
Het heeft nogal wat consequenties. Ik weet partijen die op het verkeerd invullen van de UEA afgewezen zijn. En dat is nogal wat.
Ja, daarom zeg ik van wees hier gewoon zorgvuldig mee. Het is wel mooi, Octavia, dat onze opmerking aan het begin over de lengte van de UEA...
correspondeert...
met de lengte van de podcast. Hey,
we sluiten af. Dank voor het luisteren. Als je opmerkingen hebt of piano over deel 5, wat ontbreekt en een moeilijke vraagstelling. Ik ben benieuwd naar de uitleg. En ik zoek iemand om samen die UEA eens even in normaal Nederlands op te stellen. Ik hoor het graag. Dank voor het luisteren en tot een volgende keer.